Hey, ik ben Jurk en dit is Wat Blieft Er U, de podcast waarin wij interessante dingen opzoeken op het internet. Soms nog een beetje een intro en een outro laten schrijven door ChatGPT, onze vijfde man. En het dan voorlezen aan elkaar en vertellen aan elkaar. En dan zeggen wij daar interessante dingen op terug. Of zeggen wij daar soms ook domme dingen op terug.
Misschien had je deze intro ook beter door ChatGPT laten schrijven.
Dat was toch goed? Was een beetje uitgebreider deze keer.
Wauw.
Ik dacht, ik doe eens mijn best.
Ik bedoel, jij goed gedaan, Jurk.
Dankjewel, Maarten.
Sorry dat ik
jij ook je best hebt gedaan.
Nee, heb ik niet gedaan.
Ik ben er niet alleen, ik ben hier dus ook met Maarten.
Hey.
Maar ook met
Stefan.
En ook met
Alexander.
Ja.
En mag ik mijn eigen naam niet zeggen?
Nee, want jij hebt al genoeg gezegd. Ah. Je gaat zeker nog genoeg zeggen. Wij spreken naar jullie toe, luisteraar, vanuit het verleden.
Het hiernaam al.
Wij zijn geus. Wij zijn dood. Nee, wij zijn een beetje verlof aan het pakken, dus deze week zijn wij niet on point met onze reacties op alles. Wie weet is er iets mega zot gebeurd in de wereld en praten wij daar niet over nu. Dan praten wij er volgende week over.
Voilà.
Klaar. Gewoon eventjes geduld.
Is dat geen actualiteitspodcast?
Nee, eigenlijk niet.
Mensen verwachten dat soms.
Nee? Jesus. Nee, is niet waar. Niemand verwacht dat.
Niemand.
Ik denk echt dat niemand aan ons luistert enige verwachting koestert.
Ja, stel je voor.
Dat dom zijn.
Goed. Jongens, zoals altijd beginnen we met...
Oei.
De...
Updates.
Oei,
twee mensen in paniek.
Oei, die gsm. Fuck.
Ja, ik heb jij updates.
Nee, Maarten, ik heb geen updates. Oké.
Ik heb eigenlijk wel een update. Ja, ik ga die even houden voor, net voor mijn onderwerp, want het is een beetje een stiekem mini-onderwerp geworden.
Ja, dus dan zijn er niet echt updates.
Ja, jawel, maar nee. Ja,
ja oké, maar dan gaan we gewoon verder. Dan gaan we gewoon verder naar het belangrijkste van vandaag. Het Hasselhof, weet je.
Ja.
Ziet hem scrollen op zijn gsm. Floep, floep, floep. Hasselhof, weet je.
Mijn Hasselhof, weet je, van deze week, is dat David Hasselhof zijn advies voor jonge acteurs is om gewoon op de set al te geraken. Als je zelfs al begint als een PA of je moet de fruitsapjes voor iedereen gaan halen of zo, Jurk. Maakt niet uit. Zolang je maar op de set staat, ga je genoticed worden en zo ga je famous worden. Dat is zijn advies.
Oké.
Dank u, David.
Ja, David.
Toch wel.
Davide.
Oké, goed. Goed weetje. En dan gaan we naar het diesel
weetje.
Ah, dat is de eerste keer.
Overvalt jou. Met iets dat we elke week doen.
Diesel weetje.
Ik heb een klein weetje. Ik weet niet of ik het al heb gezegd. Met wie dat een relatie heeft.
Nee, dat is nog niet.
Dat is met model Paloma Ximenez.
Paloma.
Paloma,
Paloma Blanca.
Family.
Ja.
Family. Oké. Dat was een weetje.
Dat was een weetje. Ah, okay. Ik had weer goed weg.
Goed gedaan.
Weet je wat dat wil zeggen, Paloma?
Ja.
Nee, dat is niet waar. Ben het?
Oh my god. Zal. Ik hoop ook die microfoons, die camera's.
Zou ik kunnen zeggen dat dat niet is?
Dat is heel grappig. Maar niet zo erg.
Voilà.
Ja. We hebben dus een kleine break moeten inlassen voor de luisteraar die dat heeft opgemerkt. Er zitten misschien wat klikjes onder de audio. Nu lijkt alles hier perfect te gaan. We hebben de laptopjes herstart. En vanaf nu... smooth sailing. En daarmee geef ik het over aan Maarten.
Als je wilt dat deze niet meer gebeurt, dan moet je ons heel veel geld storten, zodat wij deftig grief kunnen kopen.
Ja, effectief. Ooit gaan wij zo...
20k is genoeg, denk ik.
De Patreon starten en een bandcamp en van die dingen. En dan gaan wij voor gewoon zo materiaal...
One time at bandcamp.
It's one time at bandcamp.
Ja. Wat is er daar gebeurd?
Oké, we gaan erin vliegen, jongens. Want het is al laat.
Ja.
Dus, jongens. Ik heb een onderwerp. Maar we hebben deze week ook een update binnengekregen over een super interessant onderwerp in verband met het druggebruik en de super soldiers van Hitler.
Daar heb je het al eens over gehad.
Ja, maar we hebben daar een update over gekregen. Ah, goed, Stefan.
Dat was die vorige aflevering.
Ja, een heel goeie.
Heel goed gezegd.
Ja, goed. Ja.
Dank u, jongens.
Mooi zo.
Ik weet niet waar jullie aan toe, maar dank u.
Niks. Doe maar. Dat is de vermoeidheid dat toeslaat.
De vraag van de vorige aflevering, wat mij irriteert, dit irriteert me.
Heel goed.
Dus iemand heeft een opmerking over die aflevering gegeven. En ik wou het daarover gewoon aanhalen, maar dan om dat te kunnen kaderen, had ik ineens anderhalf blad volgetypt. Dus dat is eigenlijk een beetje een deel van... Eigenlijk heb ik twee onderwerpen nu.
Ah, je twee onderwerpen.
Ja, eigenlijk heb ik twee onderwerpen. Maar eerst, Stefan, en jij was er niet bij die aflevering. En we weten dat jij van oorlog houdt.
Ja. Jazeker.
Wat vond je ervan, van het onderwerp?
Wat goed, ja.
Wist je het?
Nee, ik heb er nog niet van gehoord. Het was allemaal nieuw.
Ah, voilà, zo, kijk eens.
Dus voilà. Daarvoor luisteren.
Ik heb je verrijkt.
Ja.
Goed zo. Dus een update dat we kregen van iemand dat ons, naar ons luistert, genaamd Lars van der Hagen. En hij wist ons te vertellen dat er in de geschiedenis van de Finnen ook wel eens geëxperimenteerd was met super soldiers en met. Dus ik ben dat even gaan opzoeken. Om dat goed te kunnen kaderen, moet ik even terug in de geschiedenis van Wereldoorlog 2 en een beetje daarvoor duiken. Het verhaal waarover ik het wil hebben, situeert zich een stuk noordelijker dan wat wij... Wat zit hier allemaal
van? Ik zie gewoon zo denk, de geschiedenis van Wereldoorlog 2 verwacht ik nu zo de volledige geschiedenis van Wereldoorlog 2. Over 3 uur begin jij zo... Dus!
Maar eigenlijk ja. Nee. Ik ga het over een klein stukje hebben. Het verhaal waarover ik het wil hebben, situeert zich een stuk noordelijker dan wat wij gewend zijn van verhalen van Wereldoorlog 2. En eigenlijk toont dat ook weer aan, een van de dingen dat ik in die aflevering heb gezegd, dat we eigenlijk veel minder van die tijdsperiode kennen dan dat we eigenlijk zelf beseffen. Wij kennen eigenlijk heel goed wat er hier in de buurt is gebeurd. Maar alle andere dingen dat er aan de gang waren, ja, daar weten we eigenlijk weinig tot niks van zelfs. Tenzij dat er iemand nu zegt van, ah ja, de Finnen in Wereldoorlog 2, daar weet ik wel iets van.
Nee, los. Niks, nul. Nada.
Ja. Dan zijn we snel finished. Goed. Oké, long story short, want het is eigenlijk een soort van mini-onderwerp, zoals ik al zei. Dus voor Wereldoorlog 2 hebben de Duitsers en de Sovjets een pact gesloten. Weten jullie daarvan?
Duitsers en de Sovjets?
Ja. Nee. Voordat Duitsland Wereldoorlog 2 begon, hebben die eigenlijk samen een soort van verdrag gesloten.
Ik heb er wel van gehoord, maar ik kan me even niet meer voor de geest halen.
Ik kan niet helpen.
Iemand ideeën of waarover zou die een pact sluiten?
Ja, dat die elkaar niet gingen aanvallen of zo, maar ik weet niet meer hoe of waar.
Oké, okay. Dus het zit wel zeker in de buurt. Dat ik echt wel een... Leuk.
Ik dacht, ik ga proberen stil te doen. Ik wist dat het niet ging lukken.
Vinden we deze niet een soort van next level storen?
Nee. Sorry. Ja, maar hé.
Ja, maar wat?
Nus. Mag ik het toch even snutten?
Blij dat we dat allemaal hebben weken.
Dank je wel.
Niet in de pauze kunnen gebeuren.
Jezus Christus.
Ik heb dat ook in de pauze gedaan en snot was al opgehoopt totdat ik nog eens moest snutten. Oké?
Okay? Nee. Wel blij dat je niet weer
je
neuspreetje weer aan
het doen. Nu dat ik het
zeg. Allee, Rick.
Doe maar verder.
Ja. Het is eigenlijk echt wel een beetje een fucked up pact. Die hebben letterlijk samengekomen en hebben Europa in delen opgedeeld. Hmm. En die hebben dan gewoon gezegd van, ah ja, jij neemt dat deel over, jij neemt dat deel over. Hey, bijvoorbeeld Polen hebben ze gewoon in twee gesplitst. Hey, dus het ene deel heeft dan de Duitsers overgenomen, het andere deel hebben de Sovjets overgenomen.
Nou ja, zot.
Dus daarvoor zijn die echt voor Wereldoorlog 2 samengekomen om te zorgen dat die niet in elkaar weg gingen lopen.
Ik weet effectief wel dat de Sovjets er pas later zijn... in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk pas bijgekomen zijn om mee te vechten. Inderdaad, dat ja. Wel lang heeft geduurd.
Verdeel en heers.
Ja. Sure. uiteraard heeft dat pact dan ook niet heel lang stand gehouden. Waarom niet, Stefan?
Niet wat jij juist zei? Dat die dan zijn gaan vechten voor de goede kant?
Wie?
Ja, maar wat, waarom?
Ah, okay.
Waarom zijn ze dan beginnen in te nemen, dat weet ik eigenlijk niet exact.
Ja, nee, de Duitsers hebben gewoon op een gegeven moment beslist. Ah, okay.
Meer te pakken.
We willen gewoon meer, de dingen dat ze dan origineel aan de Sovjets hadden beloofd.
Ja, ze zijn bijvoorbeeld Polen wel binnengevallen ook. En...
een deel van Polen en ja. De Baltische Staten, die ja. Eigenlijk allemaal voor de Sovjets waren, en Rusland zelf ook, hè, operatie Barbarossa,
ja.
zijn de Duitsers gestart ergens in 1941. Dom. Dus echt
ja, dat ik Sovjet-Unie. Dat ze zeiden van dat de kans heel groot was dat Hitler had gewonnen, als hij gewoon de Russen met Rusland had gelaten.
Ja, tuurlijk.
Echt?
Ja.
En dat was ook origineel
zo. Nu moest het tegen twee wereldmachten werken. Hè? Tegen de geallieerden en dan de Russen. Ja. Als ze het op één front had
moeten doen. Ja, oké.
Okay. En origineel was dat ook zo afgesproken. Hè? Want er waren echt deals tussen de Russen en de Duitsers.
Hij zit op de kabel te bijten, wacht. Doet, of op de... Wat zit hem te bijten?
Uw schoen.
Doet die kabel eens even weg zo over hem? Ja, als het kletsnat.
Is dat nog allemaal...
Ja, je bent lang niet meer aan het opnemen. Is niet waar, is aan het opnemen. Okay. Was er niet op aan het buiten, was er op aan het likken.
Maar dus
Gaston is er trouwens ook nog altijd. Ja. Voor mensen die dat... We hebben dat niet gezegd, maar... Ja.
Gaar, man.
Dat ze niet denken dat Stefan aan het likken is om wat buiten aan de kabel.
Stop, Stefan.
Stefan, het is goed geweest.
Je zit hier aan de, met aan de stoelpoot.
Lekker zout.
Lekker. Maar dat is inderdaad waar, Stefan. Eigenlijk had Duitsland dat een beetje voorzien dat ja, naar de oostelijke kant botsen ze op een gegeven moment op de Sovjet-Unie. De Sovjets hadden dan zelf ook wel plannen om uit te breiden. En de Baltische Staten hadden ze sowieso wel in hun vizier. Die hond is echt raar. Ja.
Wie is op te sleuren aan uw stoel? Een karaal.
Als ik in het wegval weet wat er is gebeurd.
Dat is toch niet erg?
Dan ben ik gastonbroken.
Dat hij daar lak aan het aflikken is?
Waarom lekt hij met een stoel af?
Ja, moet gewoon even zeggen, mag niet.
Ja, jij moet het zeggen.
Wel sturen op.
Gedaan, Gaston. Oh. Stop ermee.
Zo sad. Oh. Die traantjes zijn over.
Voilà. Het is een dag, dan.
Ik wil hem vasthouden.
Dat ben ik helemaal een draad kwijt, man. Dus.
Nee, een draad is hier.
Op basis van dat pact viel dus Finland eigenlijk onder het deel wat Rusland mocht controleren. En dat is heel belangrijk voor de rest van het verhaal. En Rusland besloot dan ook voor Wereldoorlog 2 eigenlijk al op de acten, zal ik maar zeggen. En die zijn dan Finland binnengevallen, zal ik maar zeggen. Alzien, ja, die hebben eerst gevraagd van Assig.
Oh, kalm.
Gaston.
Allee. Ze staart aan het pakken. Alexander, doe er niet aan.
Gedaan, kom aan. Een beetje liggen.
Oh my god, wat een moment om ze de staart te beginnen achtervolgen.
Oh my god. Mag ik?
Ja, doe maar.
Ja. Rusland, Rusland besloot hier pre-Wereldoorlog 2 dan ook al iets mee te doen. En iets wat ze daar, of wat ze over heel de wereld, de Winteroorlog noemen. Ja. Resultaat van die oorlog was dat een deel van Finland werd geannexeerd door de Russen. Maar Finland heeft wel de Russen voor een groot deel afgevochten en konden voor de rest autonoom blijven.
Ja, wil je daarvoor betalen?
Voor de reels. Nee.
Ik probeer me dat iets te constateren, want dit gaat.
Ja, dat is moeilijk.
Ik probeer ook iets serieus te vertellen, maar
die stoppen ze niet wel mee.
Ja. Tijdens Wereldoorlog 2 wilden de Russen echter meer. Dit begon dan met te vragen of dat ze dan in het overige van Finland, dat is dan echt maar kleine delen van Finland kunnen annexeren. Stond eigenlijk vragen of dat ze dan Sovjet-basissen dieper in Finland mochten bouwen. Ja, ik zeg nu vragen, maar dat is al redelijk dwingend geweest, uiteraard. Maar de Finnen waren er eigenlijk niet voor te vinden. Hè. Na herhaaldelijke weigeringen besloten ze over te gaan op geweld. En dat werd dan bekend als de Continuation War. Eigenlijk omdat dat niet lang na die Winter War was. Deed het eigenlijk gewoon verder met dezelfde oorlog, dus de Continuation War. Finland was op dat moment eigenlijk een bondgenoot van de UK en Canada. Maar doordat ze helemaal geïsoleerd waren door landen, die dan langs de ene kant eigenlijk ingenomen waren door Duitsland, en langs de andere kant was er de Sovjet-Unie, konden ze hun bondgenoten eigenlijk gewoon niet bereiken. He, dus die stonden eigenlijk on the brink van overgenomen worden door de Sovjets, wat dat ze niet wouden. En hun bondgenoten, de UK en Canada, die konden daar gewoon letterlijk niet geraken. Wat denken jullie dat ze dan hebben gedaan?
Die Finnen tegen de Russen.
Op dat moment, de Finnen, dus ze stonden een beetje machteloos.
Toen had die hun
drugs gepakt.
Dat zal dat dan zijn.
Drugs gepakt, daar zijn ze gewoon letterlijk super soldiers gemaakt. Ja.
Stom, kom maar even zien wat je hebt gedaan.
Zeg, je hebt wel gelijk, die luistert wel goed.
Oh, we smijt aan het opeten.
Dat snap ik wel.
Ik weet niet of ik het daarover ga hebben, maar ik weet dat die ook zo'n zotte sniper hadden, die Finnen.
Nou, daar ga ik niet over hebben. Okay. Maar daar mocht jij over vertellen?
Nee, ik weet er niet veel van, maar ik weet dat hij wel zo ene zotte sniper had, zo met 100 en zoveel kills of zo.
Ah ja.
Ja, ik dacht dat misschien ook in uw verhaal.
Nee, dat niet. Volgende week.
Ja.
Het was eigenlijk toen, en we bevinden ons in het jaar 1941, bij het begin van operatie Barbarossa, dat ze een onwaarschijnlijke bondgenoot vonden in Duitsland.
Rechts.
In Duitsland.
Wat is operatie Barbarossa?
Stefan?
Kom
maar. Je naam.
Gewoon het dingen van de geallieerden
dat tegen de Duitsers beginnen te
vinden? Nee. De Duitsers die de Sovjet-Unie aanvielen.
Ah.
Dat is operatie Barbarossa.
Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dus daarmee dat ze die bondgenoot in Duitsland vonden.
Ja. Kleine verduidelijking. Ik zeg bondgenoot, maar de Finnen hebben wel nooit het tripartietenpact getekend.
Tripartieten?
Ik denk dat tripartieten...
Tripartieten.
Tritieten,
ja, ik kan jullie wat uitspreken. Het tripartite overeenkomst, ja.
Welke?
Wacht, in Nederland is het drie partijen overeenkomst.
Nee, drie partieten is veel beter.
Drie partieten. Drie partieten overeenkomst.
Drie partieten.
Oh, dat is misschien goed voor op een t-shirt als er ook komt. Drie partieten. Drie partieten overeenkomst.
Overeenkomst.
Ja, oh, de Finnen hebben eigenlijk nooit getekend. Weten jullie wat dat is?
Dat ze met drie een partij, dus Duitsland, Sovjet-Unie en... Nee, dat gaat niet zijn.
Het gaat over de bondgenoten van Duitsland. Denk na, Jorik.
Italië?
Correct.
Japan?
Ja,
correct.
Japan.
En dat zijn we met drie. Ja, dus dat zijn de originele drie.
The Axis of Evil.
Ja, goed zo.
Oei.
Dat zijn eigenlijk de drie die dat pact dat verdrag hebben opgesteld. Eigenlijk vooral tegen de VS gericht. Later zijn er nog allemaal landen bijgekomen. Ik denk Hongarije was de eerste. Ook nog heel veel landen die dat dan eerst waren geïnveed door de nazi's en dan zo'n soort van puppet government opgezet en dat die dan waren toegetreden.
Ah, ja,
dus
ja.
Allemaal een beetje niet echt...
Onder
het niet meer
van de nazi's. Zo.
Ja, niet 100% duidelijk wie dat er nu echt bij zat. Ja, klopt helemaal. Maar de Finnen hebben dat eigenlijk nooit ondertekend. De Finnen benadrukken dat de samenwerking met Duitsland noodzakelijk was voor het voortbestaan van hun land. Dat is enkel zo... De Sovjets konden terugdrijven. Make sense?
Ja.
Ja. Voor de Duitsers was dat ook handig, want de Finnen hadden eigenlijk wel een serieuze landmacht.
Wacht even. What the fuck? Jij stond dat lichtetje.
Ja,
en terug aan.
En terug aan. Oh, ik weet niet of je dat gaat zien op de video, maar dat is hilarisch. Ineens.
Zo goed. Oh.
Klik, klik.
Je verveelt ze
daar. Ja.
Dus voor de Duitsers was dat ook een logische. Want die dachten gewoon van, ja, dat is gewoon een front waar we de Russen kunnen bezighouden. Eigenlijk hadden de Finnen niet veel mankracht nodig, want dan hadden ze wel vooral materiaal nodig. Dus Duitsers hadden gewoon gezegd, we sturen die gewoon materiaal, een paar manschappen, die dat er zo uit de dingen de leiding kunnen nemen. En dan hebben we gewoon eigenlijk een free front waar we de Russen kunnen bezighouden. Dus voor hun was dat zeker een win. Mm. Die hadden ook weinig interesse in Finland nog echt te bezetten. Omdat die zoiets hadden van, oh, die hadden echt wel bigger fish to fry. Want die hadden ook zoiets van, ja, op dat moment waren ze hun van plan de Duitsers om heel de Sovjet-Unie omver te werpen en dat ook helemaal over te nemen. Ja, als die letterlijk heel Europa en heel de Sovjet-Unie hadden, dan gaat Finland daar niet gewoon in het midden blijven zitten. Ja, dus ja, voor Duitsland was dat eigenlijk een no-brainer.
Lagere prioriteit, hè.
Ja, en voor Finland kwam dat heel goed uit. En dan snap ik dat ergens ook wel, dat je wel kiest om hulp aan te nemen van iemand. Ook al weet je wel, van ik wil me daar eigenlijk niet mee aansluiten. Maar ja, er staat
vooral,
een agressor recht voor de deur.
Een oplossing voor dat dringendste probleem natuurlijk. Ja.
Dat snap ik zeker. Dit eigenlijk allemaal om een beetje een update te kunnen kaderen, want dat vond ik wel belangrijk. Ik wil gewoon het verhaal even vertellen.
Stel dat we elke update dat wij krijgen zo... extensief gaan kaderen. Hoe zot
zijn we? Dat is echt een kwaliteitspodcast worden.
Ja, maar dat is echt...
Altijd 4 uur.
Nu moet het altijd
gemaakt door de VRT.
Nu moeten ze altijd 4 weken wachten.
Oh.
Maar dus, de update. De update die dat... hoe noemt u hem weer? Die dat heeft gestuurd. Lars. De update die Lars stuurde ging dus over een Fins soldaat met de meest Finse naam dat ik ooit heb gehoord. Aimo Koivonen.
Ja.
Koivonen is ook zo de
generalipiloot of
zo. Dat is alles. Denk dat het ook een voetballer is geweest. Ja.
Diezelfde mens.
Rijkonen is de piloot geweest. Maar. Ja. Allee, ja, zo, dat hoorde direct. Koivonen, ja. Dat is een Fin. Dus tijdens de Continuation War was hij eigenlijk een soldaat die dat ski-patrouille deed. Dat vond ik ook wel interessant. Ook nog nooit over gehoord, maar eigenlijk is dat logisch. Hè? Zo, grote delen van Finland zijn gewoon permanent ondersneeuwd. Dus je had zo hele bataljonnen die dat echt getraind waren om zich voor te wegen op skis, om oorlog te voeren op skis. En aan de Sovjet-kant had je dat ook, omdat de snelste manier...
Je ook het Alpenkorps was ook een specifieke...
Ah, ja, voilà. Want de snelste manier om je daar voor te bewegen is gewoon op skis.
Met allemaal witte camo.
Gingen die dan, als die zo moesten gaan marcheren, op langlaufen zo? Van die tennisraketjes op?
Ja, wel, hè. Hoe noemde dat dan als die klaar waren met marcheren, Jurk? Après-ski. Maar tijdens de Continuation War werden Aimo en zijn kompanen in de val gelokt door een Sovjet-patrouille. Ze wisten ternauwernood te ontsnappen, maar werden wel achtervolgd. Aimo had zoiets van, ja, ik wil mij echt niet laten vangen, want hij had iets heel waardevol bij zich. Kunnen jullie raden wat?
Oeh, vind ik al zot, vind ik al cool.
Nee. Die drugs.
Ja, de drugs waar we het over gaan hebben. Hij had eigenlijk de volledige voorraad met van zijn hele patrouille bij.
Oh.
En hij wilde dus niet stoppen, omdat hij zoiets had van ja, en mijn maten hebben deze pilletje wel nodig om alert te blijven. En als je het u herinnert van mijn aflevering een paar weken geleden, ja, dat werd echt gebruikt in een pilletje als een oppepper. Werd ook heel goed gedoseerd, zodat er weinig OD-kansen waren en zo. Want ja, je hebt niet veel, je hebt niet veel aan je soldaten als er... Als je die 3 dagen kunt gebruiken, dan is dan zo een miljoen man zoals OD.
Een paar dagen in tripfest.
Ja, voilà. Ja, dus dat werd echt wel heel goed gemonitord. En in heel strakke hoeveelheid dat je daar echt een soort van energy shot van kreeg. Maar dus hij had die pillen op zak. En hij had zoiets van, ja, ik moet echt wel uit de handen van de Sovjets blijven. Ik moet deze terug bij mijn maaltijd krijgen. Want anders dan zijn die ook vogels voor de katten. Dat was eigenlijk zijn gedachte. Dus ja, hij bleef verder weg skiën tot het hem echt helemaal... Wat, hè?
Hij gaat hier toch niet in zijn poep verstoppen?
misschien wel. Hij bleef verder weg skiën, terwijl het hem eigenlijk wist van ja, ik kan hier direct gepakt worden, want ik ben hier moe te worden. Ja. En die Sovjets, die hadden misschien al gewisseld van patrouille, I don't know. Maar hij begon dus moe te worden en hij zag maar 1 oplossing. Hij moest van die pillen pakken om energieboost te krijgen. En hier wordt het verhaal een beetje vaag. Hier heb ik zo verschillende bronnen geraadpleegd. De ene bron die zegt van dat hij vrijwillig de hele voorraad pillen in één keer innam. En de andere bron die zegt die stelt het ook wat filmischer voor. Je kunt het ook wel heel beeldig voorstellen. Ik kan me wel inbeelden dat het ook zo geweest zal zijn. Hij is aan het vluchten. Sovjet zit hem op de hielen. Hij denkt, ik moet zo'n pil pakken om een energieboost te krijgen. Dikke handschoenen aan, krijgt er niet 1 uit whatever container dat hij in zit. Dus hij slikt maar gewoon in wat hij hem in zijn mond kan keppen. En dat zijn er dan veel.
Ja.
Kan ook. Ja. Gist of the story is, op die moment neemt hij gewoon een shitload van die met pillen in. Na een korte boost in energie verloor hij het bewustzijn. Toen hij bijkwam was hij helemaal alleen, niet wetende wat er gebeurd was. Hij is toen ook nog in een landmijn getrapt. En hij is nog eens moeten ontsnappen van Sovjets die hij weer was tegengekomen. Andere Sovjets dan. Daarna bleef hij in een loopgraaf voor 1 week in de hoop dat er hulp kwam. Die is niet gekomen. Dus kwam hij tot de conclusie dat hij terug landinwaarts zelf moest skiën tot hij bij een bevriende post kwam. Toen hij uiteindelijk terug in veiligheid was, werd hij naar een ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij een tocht van 400 kilometer op zijn skis had afgelegd.
What the fuck?
Let wel, hij werd ongeveer 1,5 à 2 weken na het innemen van al die medpillen werd hij pas opgenomen in het ziekenhuis en toen is hij pas aangekomen. Hij had nog altijd een hartslag van 200 beats per minute in rust, zo gezegd. En hij woog nog maar 43 kilo.
Amai, dat is heel weinig.
Hij had in die tijd dat hij op de vlucht was overleefd op het eten van dennenappels en op 1 dag had hij een vogeltje te pakken kunnen krijgen dat hij gewoon rauw naar binnen had gestoken.
Ja, tuurlijk.
Dus voilà.
Dennenappels kunnen eten?
Als je veel met hebt gepakt, waarschijnlijk wel. Dus ja, dikke merci Lars voor deze update. Ik vond het wel boeiend om te weten dat die met-tactiek, dat het toen echt wel een ding was, dat er ook wat verder verspreid is geraakt. Ook wat proberen opzoeken bij de geallieerden, niks over teruggevonden eigenlijk. Ook omdat, had ik ook in mijn onderwerp gezegd, dat er een Duitse fabriek gespecialiseerd was in het maken van die pillen, echt in soort van shotvorm. Dat het zo daar wel echt verdeeld werd.
Zat.
Lars wou ook nog een shout-out naar Amélie doen, want Amélie had hem de podcast leren kennen.
Voilà.
Dus bij deze, dank je Amélie.
Hey.
Nice. Voilà.
Heb je iets zo gedaan, hè, dat je zo een vriend moest taggen of zo? Moeten we nog iets terug doen?
Find a friend.
Ja.
Voilà.
Dat was mijn onderwerp.
Ja, klaar.
Voilà, dat was kort maar bondig. Ja. Kijk, we hebben voor deze tussentijdse aflevering, omdat we toch op verlof zijn...
Kun je toch naar Brimies?
We kunnen toch naar Brimies. Ja, vind ik niet waar. Brimies is net toe. 5 minuten.
Je weet het
zo. Zal maar voortdoen.
Dat zal maar voortdoen, jongens. Tijd voor mijn onderwerp. We ook nog wel een klein onderwerpje. Een klein persoonlijk verhaaltje dat ik aan mijn onderwerp kan linken, is dat een van de collega's van mijn vrouw, die was redelijk geïnteresseerd over de podcast. Die begon altijd zo opnieuw, elke keer als ik die zag. Ze was niet zo geïnteresseerd, dus daarna was ze beginnen luisteren.
Wat? Niet.
Ja, maar ze vond het wel boeiend wat wij elke week doen.
Gegeven van een podcast.
Gegeven van een podcast.
Jullie podcast minder.
Dat had vooral veel ideeën over onderwerpen dat we kunnen doen. Dus die is mij dan blijven spammen met shit. Totdat hij mij gewoon een beetje bronnenonderzoek heeft aangeleverd. Zij heeft al het voorbereidende gedaan en ik heb dat gewoon een beetje uitgetipt.
Echt?
Ideaal. Dus bij deze, Jana, dank je voor al het werk.
Hier, dat is makkelijk.
Ik doe graag dat onderwerp voor jou. Dat is toch goed?
Ja, vind ik goed. Ja. Ja.
En ik zal deze aflevering doorsturen. Misschien dat ze dan deze wel luistert. Haar onderwerp.
En blijft luisteren, hè.
Ja, het is dat. Maar dus, naar alle oude gewoonten ga ik niet vertellen waarover ik het vandaag ga hebben. Jullie mogen dat een beetje ontdekken, Sabine.
Oh, spannend.
Jongens, we bevinden ons in het oude Rome. In het jaar 69 na Christus.
Nice.
Als Vespasianus in 69 na Christus de keizertroon beklimt, wordt hij meteen geconfronteerd met geldgebrek. Zijn voorganger Nero is nogal kwistig met de centen omgegaan. Rome is afgebrand.
Just.
En ook de vier keizersjaar en de opstand van de Batavieren hebben handenvol geld gekost.
Natuurlijk.
Omdat Vespasianus een grote arena in Rome bouwt,
Colosseum.
Dank u. Heeft hij veel geld nodig. Op zoek naar nieuwe belastingsbronnen besluit Vespasianus ontlastingsbronnen te gaan belasten. Oh. Hij voert de urinebelasting van Nero opnieuw in.
No.
In die tijd is urine overigens een gewilde vloeistof, omdat het stinkende goedje door de Romeinen gebruikt wordt om wollen stoffen mee te ontvitten.
Huh.
Zijn zoon Titus vindt de urinetoeslag van zijn vader niet alleen financieel belastend, maar ook immoreel. Als Titus zijn ongenoegen aan Vespasianus kenbaar maakt, duwt hij hem wat geldstukken van de eerste belastingsheffing onder de neus en vraagt hem, stinkt het? Titus antwoordt van niet. Dat is nu het resultaat van pis. Zo reageert Vespasianus over dat geld.
Dit was mijn tweede onderwerp.
Voilà.
Ik heb al 1000 vragen. Belasting op pipi? Wil dat dan zeggen, elke keer als je pipi doet, moet je betalen? Of verzamelen ze de pipi?
En... Heb jij een watcher dat je volgt om te zien wanneer je pipi doet?
Ja, is dat zoals wc-madam?
En is er een watcher om die watcher te bekijken wanneer dat die pipi doet?
Nee, pipi werd gebruikt voor van alles.
Ja.
En dat werd gewoon freely... Door iedereen gewacht op dat pipi door iedereen. Allee,
ja, ik weet hoe dat pipi werkt. Dat gaat nog juist.
Maar door deze tekst, dat is een beetje. Dus dan moest je aan je pipi werd dan verzameld of verkocht of whatever, in plaats van gratis weggegeven. En daar werd dan een tax opgeholpen, zoals accijnzen en shit.
Op de maar wie betaalt die?
Dat die wolmannen kregen.
Ja, die wolmannen. Hè?
Die wolmannen moesten pistax betalen.
Ja.
Vooral
de gratis.
Die ze moesten betalen voor al die pipi. Dat
extra tax op tabak of zo.
Ah, ja, okay.
Ja. Ja.
Pipi-tijks. Oké. Goeie uitleg.
Uw versie wel leuker, hè?
Ja, ik was echt
elke keer als je pipi wilt doen, moet je betalen.
Ik was echt niet mee.
Ik drink heel veel.
Elke gezin zo
super gefrateerd.
Dat
zou heel goed zijn. Jongens, wat heb ik net verteld?
Het plot van een kiekeboel-strip.
Pipi-tijks.
Een verhaal uit de Romeinse tijd.
Oké, goed.
Over belastingen.
Over belastingen. Over geld.
Ja.
En over pipi.
Ja.
Oké. Stefan?
Ja, het gaat niet zijn dat geld niet stinkt of zo. Hè. De gezichten of zo. Of...
Alexander!
What the fuck?
Die vitamine dat je pakt, dat is echt niet zo.
Jongen,
dat
is scherp.
Dat is 10 naar 11.
Hij is echt scherp.
11 naar 11 zelfs. En je zegt gewoon exact het juiste antwoord.
11, 11.
Ik heb het ontstaan van een spreekwoord verteld.
Dat is zo oud.
Namelijk het spreekwoord, geld stinkt niet.
Ah, oh, vind ik cool.
Wat zeg je, piep?
Jongens, wat wil dat zeggen? Geld stinkt niet, wat wil dat spreekwoord zeggen?
dat niet maakt van waar dat komt.
De origine.
Geld, geld.
Ja.
Ja, wordt ook gewoon aangenomen in de winkel. Ja. Ja. Ja,
omdat je dat nu via drugsdeals op Snapchat hebt gekregen. Of...
exact, exact.
Ja. Of bloeddiamanten uit Ghana of zo.
Voilà, liever niet doen, maar het is wel zo.
Klinkt niet.
We gaan het vandaag dus hebben over de herkomst van enkele spreekwoorden. Onze goede vriend, de vijfde man, heeft hier trouwens een leuk intro-tekstje voor geschreven. Maar omdat ik ben, heb ik dat zo pas nu gedaan en mocht je eerst dat zelf raden. Tof, hè?
Dat is geen intro-tekstje dan. Dat is
het is een
tweede act-tekstje.
Ja, ik weet het niet goed. In deze aflevering
we
van
had first intro, but now second intro.
Ja, kijk. In deze aflevering van Wat blieft u richten we ons op de fascinerende wereld van spreekwoorden. We duiken dieper dan ooit tevoren in de oorsprong en betekenis van verschillende spreekwoorden en zegswoorden. Van oude gezegden die teruggaan tot vervlogen tijden, tot recente uitdrukkingen die ons dagelijks leven kleuren. We verkennen de rijke geschiedenis achter deze taalkundige pareltjes en ontrafelen waarom ze zo'n belangrijke rol spelen in onze communicatie. Bereid je voor op een boeiende reis door de wereld van spreekwoorden en ontdek hoe deze kleine zinnen grote wijsheden bevatten. Dus ga er lekker voor zitten en geniet van deze knalaflevering van de beste podcast in het noordelijk halfrond. Wat blieft er?
Mooi.
Mooi.
Applaus.
Chic.
Ja, zeg, ik ben drinken vast.
Dankjewel, ChatGPT. Dat is ook heel grappig. Ik had van ChatGPT gevraagd. Ah ja, schrijf een intro-tekstje. Maar dan dacht hij eerst dat wij een podcast hebben die daar uitsluitend elke week gaat over spreekwoorden. Ja, dus ik zeg, we hebben al een podcast en deze is de ene aflevering. Tuurlijk. En dan had hij er zo heel specifiek in dat tekstje bij gezet. Dit is de enige en unieke aflevering over spreekwoorden. Zoveel
voilà, maar dit zal de enige en unieke aflevering zijn.
Doe kalm, dan heb ik het zelf maar een beetje lager.
Ja.
Het is een beetje samen een collab tussen mezelf en ChatGPT.
Even een vraag voor Alexander. Moeten die ramen niet toe, want dat zit er vol met muggen al. Hè?
Ja, ik heb dat ook al een indruk. Dat wel.
Ja, nu zijn ze binnen. Hè?
Ja, ja. Bij... nog meer binnen.
Ah, dan zijn ze opgesloten bij ons.
Ja.
Nee?
Ja. Dat wordt warm, hè.
Ja, dat wordt
warm. Ah,
nu komt er toch wel een beetje frisse lucht binnen.
Hè? Ja, ja.
We gaan wel
aan u de keuze, hè. Jij moet er iets
zitten.
Zijn er van jullie die dat zeggen van oh ja, ik gebruik heel veel spreekwoorden wel bewust? Of
heel weinig,
ik gebruik altijd spreekwoorden verkeerd. Ja, ja, de banaan valt niet ver van de straat. Nee, dat is nu zo'n ik heb echt al dingen verkeerd gezegd dat mensen naar mij kijken. En bedoel jij...
Ja, ik vind dat wel tof, mensen dat gebruiken, maar ik ben er zelf ook niet goed in.
Ja. Nee. Je hebt mensen dat echt heel goed gebruiken ook, hè?
Ja. Ja. Ja, van heel specifiek en heel speciaal, dat je zo komt daar naar op, maar echt zo goed voor de situatie.
Ja.
Ja.
Ik zeg wel heel vaak op Twitter, ik weet niet of dat echt een spreekwoord is. Teamwork makes the dream work.
Nee. Ja, dat is meer, dat is meer een
motto,
motivatie, ja. Zin. Dat gaat niet een, zoals dat van geld stinkt, nee, een verhaal hebben.
Etymologische afkomst. Nee. Dat is gewoon een waarheid.
Ik wou het toch even zeggen.
Maar goed, goed gedaan. Ja. Goed bezig, dankjewel. Zo jongens, het volgende spreekwoord. Ik ga een uitleg geven en jullie mogen raden wat het is.
Dat vindt leuk, een beetje interactie, zo laat om de avond. Ja.
Ik denk dat heel sarcastisch.
Nee, dat is echt legit.
Amai, heel leuk.
Kom, dat zo... zo niet oprecht.
Ja, ik wel. Okay. De Nederlands-Amerikaanse schrijfster Ethel Portnoy publiceerde in 1978 een verhalenbundel onder de titel puntje, puntje, puntje. Dat is dus het spreekwoord. De folklore van de post-industriële samenleving. Het titelverhaal vertelt over een onthoofd en gevild lijk dat vlakbij een hotdogkraan wordt gevonden. Het lijk wordt al snel nader onderzocht en een patholoog-anatoom komt tot een bijzondere conclusie. Het gaat niet om het lichaam van een mens, maar om dat van een gorilla.
Oh.
Na deze ontdekking wordt al duidelijk wat het lijk daar deed. Is er?
Nee, ik ben al aan het denken aan zo'n spreekwoorden dat totaal niet.
Ah, ja. De eigenaar van de nabijgelegen hotdogkraam blijkt bij de plaatselijke dierentuin de kadavers van dode apen op te kopen en ze vervolgens te verwerken in zijn broodjes.
Blij.
Bij deze hotdogkraam werd dus het puntje, spreekwoord, geboren. En verkocht aan niet vermoedende hongerige burgers. Over wat gaat het? Dus eerder een Hollands.
Een broodje aap.
Goed zo.
Inderdaad eerder Hollands. Dat, ja, dat is echt,
dat
wij niet echt.
Dat is echt Hollands, dat zeggen wij niet. Hè? Dat wil ik ook een beetje aantonen dat de, wij zijn aan de Nederlandse taal zo gezegd. Ja. Maar vooral in spreekwoorden zijn er echt heel veel dingen ten, die in de Nederlanders nog veel meer in spreekwoorden doen. Maar dat er veel meer ingeburgerd is. Zo broodje aap, dan denk je wel.
Wacht, wat wil dat zeggen? Dat bullshit?
Sinds de verschijning van de bundel van Ethel Portney staat het broodje aap synoniem voor wat men in het Engels ook wel urban legends noemt. Mm. Bizarre verhalen die als waarheid gepresenteerd worden, maar waarvan iedereen eigenlijk wel weet dat het onvoorzien is.
Ah, ja, ja. 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 Broodje aap.
Een broodje aap.
Nu heb ik honger.
De volgende.
Broodje aap.
De volgende
mag binnenkomen. Mag
je passeren, alsjeblieft. Maar ik wou echt al het spreekwoord zeggen.
Oh my.
Ja. In de plaats Gordium, de oude hoofdstad van de streek Frigië in het huidige Turkije, lag er in de tempel voor de Griekse oppergod Zeus een knoop. Die onderdeel was van de strijdwagen van koning Gordias en door hem was gemaakt. De knoop was een kluwe van draden die onmogelijk ontward kon worden. Volgens een orakel zou degene die deze Gordiaanse knoop wist los te maken de heerser van de wereld worden. Nu, rond het jaar 300-400 voor Christus was er iemand die dat heel graag heerser van de wereld wilde worden. Wie? Alexander.
Wat, de derde, vierde eeuw?
Voor de derde, vierde eeuw voor Christus. Alexander.
Alexander de Grote.
Alexander de Grote. Ze zijn zo in vorm, hè? Ja, het lag op, maar ik zag toch meestal over in de jurk. Ik was echt aan het kijken.
Ik was echt aan het nadenken.
Scherp
en echt aan het nadenken.
Zwaar aan het blijken. Alexander de Grote, natuurlijk.
Heel goed.
Hij deed de stad Gordium aan en probeerde de knop te ontwarren. Toen dat niet lukte, realiseerde Alexander zich dat niemand verteld had hoe de knoop losgemaakt moest worden. Daarop pakte hij volgens het verhaal, een zwaard en, wat deed hij?
Hij hakte de knoop door. Heel goed. Ja,
wauw, mooi jongens.
Mooi.
Heel goed, hè?
Ja.
Er was wel een Griekse historicus die de Alexander op zijn reizen vergezelde, die wel stelde dat Alexander een houten pin uit de kluwe trok en die zo wist te ontrafelen. De theorie van de houten pin wordt trouwens meer bekrachtigd, daar Alexander enorm gelovig was. He, en de knoop door het zwaard laten ontrafelen zou dan een beetje tegen het geloof ingaan. Tegen dat geloof van die Zeus en van dinges. Hoe het ook zij, de nacht erna onweerde en bliksemde het gigantisch. Dat zou het teken zijn van Zeus' goedkeuring. Alexander zou in de jaren erna daadwerkelijk een groot deel van de wereld veroveren, een gebied dat zich uitstrekte van de Donau in Zuidoost-Europa tot de Indus bij India.
Goeie gast.
Ja.
Oh, dat was cool. Mooi dat jullie dat zeiden, de knoop doorhakken. Goed zo, jongens.
Allemaal samen.
Dat is een on point.
A point.
A point.
Zeg je dat je graag een steek hebt, Jurgen?
Nee. Bleu show. Ik heb het liefst dat ze de koe gewoon langs de grill wandelen en dat is genoeg.
Ja. En dan een stukje eraf snijden. Je hebt dat ook in het vegetarisch, hè?
Fake steak. Copyright impending. Copyright impending.
Die bestaat al.
wij gaan een vegetarische steak uitbrengen.
Ja. Ik zou dat wel schrijven als
AK. Ze zijn bezig met zo'n vlees in een labo.
Ja. Dat kan wel gezien.
Dan is de vraag, van, is dat dan vegetarisch of niet? Want ja, dat is, eigenlijk is dat wel...
Dieren zijn niet geharmd.
Is dierlijk, maar er is geen dier geharmd.
Ja.
Zo van, ja, is dat vegetarisch of niet? Dan gaat je dan nog een tag krijgen van vegetariërs of van...
Daar wil ik mij wel bevinden.
Labotariërs.
Ja, als dat nu echt... Als zo echt labovlees... Hoe zijn we hierop gekomen? Als echt labovlees zo hetzelfde is als gewoon vlees en ook betaalbaar. Dus als dat iets duurder is...
Ja.
Als dat iets duurder is, dan zou je dat doen.
Ik zou switchen, ja.
Als ze zeggen zelf dat dat nog beter gaat smaken, omdat ze dat echt
ultiem
kunnen creëren, dat dat echt het beste stuk vlees altijd is.
Dan zou ik zeker switchen.
Ja, zeker. Gewoon daar alleen al voor.
Dat zal in het begin zal effectief wel duur zijn. Zo.
Duur zijn.
Elitair.
Ja. Ach ja, kijk.
Leuk. Als je in het rust thuis zit, dan is het ons moment.
Oh, ik krijg echt een radio in het rust.
Dan gaan we een goede steek krijgen.
Ja.
Aflevering 2000 van Wabbel Liefst Ru.
Kom op, jongen.
Steek uit de fabriek.
Dat waren zo de spreekwoorden die ik jullie wilde laten raden. Nu ga ik ze vertellen.
Tot daar de interactie.
Tot daar de interactie. Soms is het ook helemaal niet duidelijk van waar een spreekbeurt komt. Bijvoorbeeld spreekwoord. Ja, fuck you. Bijvoorbeeld het spreekwoord een donkerbruine vermoeden.
Oh, Jurik zijn onderbroek.
Ja, kijk.
Jongens, weten jullie wat dat wil zeggen, een donkerbruin vermoeden?
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat ik dat niet ga kunnen zeggen.
Oeh, goeie vraag eigenlijk. Hè? Ja, je weet toch wat dat wil zeggen, dat spreekwoord?
Ja, dat je er bijna zeker van zei dat je het weet, zoiets in een aard.
Oké, okay, Stefan?
Ja, we zijn die spreekwoorden.
Ja, ik heb al gezegd dat ik niet ga weten. Of,
denk je er al zo?
Ik heb een donkerbruin vermoeden van... Ik denk dat ik
heb
wel
een slecht
weet,
gevoel
maar...
dat het zo gaat zijn.
Ja.
Meer zo
eerder
dan,
slecht.
Ja.
Dus het is eerder... Het is, inderdaad, het is moeilijk om echt je vinger op te leggen, maar het is... Je bent ergens bijna zeker van en het wordt wel altijd in een negatieve context gebruikt.
Ja, ja.
Dat is wel belangrijk daarin. Dus je bent ergens bijna zeker van en het is negatief. Dus zijnde bijvoorbeeld... in mijn wereld dan, je moet een app releasen en je denkt dat het fout gaat gaan. Oh, ik heb een donkerbruin vermoeden dat er straks nog wel iets mis gaat lopen. Ja. Nee, dus, je zit er bijna zeker van en het is negatief.
Zal dan je van iets van een schaal van groen tot zwart of zo vergeten?
Wat?
Nee, ik denk lekker...
Een donkerbruin
letterlijk van dat je een vermoeden hebt dat er iets in je onderbroek zit en niet op dat donkerbruin is.
Denk je dat?
Nee, dat zou toch echt zot
zijn. Dat zou goed zijn, dat kan. Zoals ik al zei, soms is het niet duidelijk wat het herkomst is. Soms zijn er ook heel discussies over en je hebt dan zo... Ja, etymologen, professors, et cetera, die het dan allemaal hun eigen theorieën daarover hebben. Er is allemaal onderzoek over.
Etymologen, dat zijn insecten bestuderen.
Ja, klopt. Was dat dan weer?
Oh, dat was lang geleden. Dat was met... Dat was nog in uw appartement. Ik weet het al niet meer.
Ja, lang geleden.
Heel lang geleden.
Maar hoe noemt er weer mensen dat insecten dan?
Entymologen.
Entymologen. Of is deze entymologen?
Nee.
Alleen een keer.
Oei. Oei.
Nee, ik zal het wel juist hebben opgeschreven. Of uw vriendin zal het wel juist hebben opgeschreven.
Entymologen.
Entymologie.
Ik zie hier altijd allemaal insecten als ik entymologie opzoek.
Zie je wel,
ja. Ah ja, tak van de zoologie. Ja, ja.
Grappig.
Er zijn allerlei studies naar de oorsprong van die dingen. En soms is dat ook gewoon helemaal niet duidelijk. Bijvoorbeeld hierbij heb ik bijvoorbeeld twee even plausibele origines gevonden. De herkomst van de toevoeging donkerbruin zou in de scheepvaart kunnen liggen. Dus een vermoeden hebben, dat is duidelijk. En met die dat donkerbruin vermoeden, dat eigenlijk een spreekwoord maakt. Donkerbruin zou kunnen komen van de scheepvaart. Maar waarom is dat in dat gezegde de kleur donkerbruin? Heeft het dan met modder of met uitwerpselen te maken, Jurik?
Poepelkakken.
Of mogelijk met verfkleur zelfs? Volgens een bepaalde taalkennisbank, wat het de bron was waar ik heel veel van die dingen heb gevonden, en dat dan volgens de Nederlandse taal wel een van de goeiere.
Volgens de Nederlandse taal.
Een van de goeiere.
En dat dan volgen met goeiere.
Oh, god. Oh, wat ik daar raad. Een van de betere bronnen. In de maritieme wereld is donkerbruin namelijk een synoniem voor donker, slecht weer. Ofwel voor donkerbruine wolken die onstuimige regenbuien en storm aankondigen. Als matrozen en scheepslieden spreken over bruin weer, dan houdt dit in dat er slecht, onstuimig en voor zeemannen mogelijk gevaarlijk weer of komst is. Dat is echt zo'n vies weer eigenlijk.
Ja.
Bruin weer, zeggen die.
Taalkundigen vermoeden dat de kleur bruin in de combinatie bruin-weer geleidelijk in figuurlijke zin de betekenis heeft gekregen van gevaarlijk, zorgwekkend of angstaanjagend. Dat is een mogelijke verklaring. Misschien een nog goeiere verklaring.
Heel goed.
Zijn bruine gebakken broodjes.
Ja.
Er is ook nog een andere optie als mogelijke herkomst van donkerbruin hier in dit spreekwoord. Volgens sommigen bestaat de uitdrukking pas sinds de beginjaren 1970. Als we deze theorie geloven. Die andere theorie, dan ja, scheepvaart bestaat al veel langer natuurlijk. Zijn taalkundigen die beweren dat donkerbruin vermoeden betrekking heeft op bruin gebakken brood. Amai. Zeg je dat eens? Bruin gebakken brood. Bruin gebakken brood.
Bruin gebakken brood.
Bruin gebakken brood. Deze is sneller.
Bruin gebakken brood. Bruin gebakken brood.
Bruin gebakken brood.
Moeilijk.
Ja, dat is echt niet moeilijk, hè? Alexander?
Bruin gebakken brood. Bruin gebakken brood. Bruin gebakken brood. Bruin gebakken brood. Bruin gebakken brood.
Hey!
Heel goed.
Alexander kan dat goed.
En jij, Stefan, wat jij doet?
Bruin gebakken brood. Bruin gebakken brood. Bruin gebakken brood.
Nee.
Nee. Heel.
Ziet er over boten.
Probeer het thuis ook eens. We zullen wachten.
Bruin gebakken.
Stuur jullie voice clips in.
Ja, die staat. Stuur dat. Bruin gebakken brood is het beste. Als het brood donkerbruin is, is het namelijk klaar. Er zijn twee bekende Nederlandse etymologen dan.
Ja, totaal, echt, ik heb je gepakt nu.
Er is dat flesje dat koeken nu. Hè. Die, echte, die uitleg echter onwaarschijnlijk, omdat een donkerbruin vermoeden als negatieve klank heeft.
Een bruin brood.
En bruin, ja. En dat bruin je bekken
klaar is.
What the fuck? Dat brood is dan net positief, hè, want bruinige bakken brood
is klaar. Jesus Christ.
Waarom schrijf ik zo'n dingen? Het is het probleem als ik, omdat ik zo niet hardop dingen voorbereid. Volgende keer in de spiegel. Voilà. Wat denken jullie dat het meest plausibel is? Of denken jullie toch van kijk jij in de broek? Donkerbruin vermoeden. Zo, je laat een scheet en je hebt een donkerbruin vermoeden.
Dat is waarschijnlijk zoiets als we een boos van de ene matroos zijn. Oh, gewoon een bruine storm. Als er een goede nette scheet zijn.
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat er iets in mijn mond.
Ja, wel mooi. Allee.
Zo is dat gebeurd.
Zou goed zijn. Ja.
Nee, ja, ik denk eigenlijk de scheepsvaart. Ik denk dat heel veel gezegd is uit de scheepsvaart.
Ja, dat is.
Dat is echt zo.
Oh.
Ja, allee, denken, hè.
Ja, dat is zo... Scheepvaart is niet scheepsvaart. Ja.
Heel mooi.
Ja. Voor het er haat komt.
Scheepvaart?
Scheepsvaart.
Scheepvaart. Wat zei ik?
Scheepsvaart.
Wat zei ik?
Mijn S erbij.
Het is scheeps...
Scheepvaart.
Het is niet scheepsvaart.
Nee.
Maar even mindblown.
Of vergis ik mij nu net?
Het is de scheepvaart.
Het is één schip en één schip.
Je aan het lachen?
Nee, ik ben echt niet aan het lachen. Ik weet het niet, hè.
Het is wel scheepvaart, hè.
Scheepvaart.
Ja.
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 Zo,
ja, het is schip en schip.
Een paar woorden dat Jorik zo...
Altijd
zo...
in mijn leven scheepsvaart.
Oh, dit is zo'n besef gelukkig met ja. Incano.
Ja. Scheepsvaart.
Altijd in je leven.
Het is de scheepsvaart. Nee, het is de scheepvaart. What the fuck? Maar ik heb altijd verkeerd gezegd.
En niemand heeft daar ooit op...
Nooit.
In de vorige aflevering was er ook zo'n woord dat Jorik verkeerd zei. Maar je dacht, oh, maar is ik erbij had geweest. Maar...
Ja, dat moest je erbij zijn, hè.
Ja. Volgende keer. Maar nu doe ik het, hè. Nu dacht ik, ik heb me voorgenomen om te zeggen. Dus, voilà.
Volgende keer.
Maar ik moest dat opschrijven.
Ja. Moest terugluisteren.
Ik heb nog een paar quickfire spreekwoorden om af te sluiten. Pew, pew, pew. Waarom ik gewoon bedoel, hier is een uitleg gewoon minder lang. met de gebakken peren zitten. Heb je een ideetje?
Het lijkt mij zoiets, omdat je ermee zit, wil dat zeggen dat je dat hebt... te veel gemaakt en dat je dat niet kwijt kunt.
Nee, dus dat is gewoon van, ja, je hebt het zelf voor gezorgd dat je dat hebt... Allee, dat is gebeurd, dus ja, je moet dat maar... Hetzelfde als met je gat op de blader zitten.
Mm-hmm.
Het is hetzelfde idee, maar ja, je hebt het gedaan. Pak dan maar de verantwoordelijkheid. Hè.
Ik vind dat meer... Met op de, je gat verbranden en op de blader zitten is iets dat je zelf hebt fout gedaan en dat je dan dingen... En met de gebakken peren zijn...
Is meer als iemand anders iets...
Iets ah ja, dat je met overmacht te veel hebt en dat je dan... Ik zit
ja, nu zit ik met de gebakken peren.
Nu zit ik met de gebakken peren.
Maar wel dat je met iets negatiefs zit.
Ja, negatief, ja. En ik denk dat dat komt van het middeleeuwen, dat je letterlijk te veel gebakken peren hebt en niet verkocht krijgt.
Ja, nee, want dan heb je het toch zelf gedaan.
Ga gebakken appelen,
ja, omdat de mensen niet eens gebakken appels eten.
Ik ga gebakken appelen, man. Nu zit ik met de gebakken peren.
Fuck off.
Fucking peren.
Peren, wie de fuck heet er dat peren?
Heet allemaal gebakken van
peren. Allemaal gebakken. Ik had liever rauwe peren.
10 kilo peren
gekocht. Ik heb gewoon wel gebakken, hè. Nu zit ik hier meer.
Ik heb zelf geen peren, man. Ja, kilo groes, hoor. Moeder de vrouw zo, hè. Is die goed, ik heb geen peren.
Oh. Dus van waar komt het?
Ik weet niet of ik dat nog kunnen lezen. Nee. Ah, het gaat hier om de situatie waarbij iemand heerlijk gekookt heeft, maar het bezoek komt niet opdagen.
Dat is kok... exact wat ik bedoel.
Ja,
ja, goed,
de,
ja.
De kok in kwestie blijft dus met de maaltijd zitten. Ah, en gebakken peren werden vroeger beschouwd als een lekkernij. Heel geschikt dus om, als er mensen op bezoek komen, om die gebakken peren voor te zetten.
Oeh, ze komen niet op dagen. Heb ik wel van gebakken peren?
10 kilo. Vermoeidheid niet, hè.
Dat is ik dat wel twee keer in elkaar doen.
Oh my. Ik ze niet mee, allee. Die vitamine. Dat
is niet te wakker. Het is goed dat het bijna gedaan is, denk ik.
Oh my.
Okay. Een kat in een zak kopen.
Dat is vanuit...
Nu komt het. Nee. Kom het. Dat is helemaal niet spannend. Vroeger...
Is dat vanuit de Griekse tijd of zoiets?
Nee, tijd van de middeleeuwen. Dan was het blijkbaar een gewoonte dat je... Feestmaal was bijvoorbeeld haas, was een feestmaal. En dat kocht je eigenlijk letterlijk in een zak.
Ah, okay.
En je moest altijd nakijken dat het er wel in zat.
Geen kat had.
Dat je geen kat had.
Ja. Ja? Want een kat kun je niet opeten.
Kat, oh, maar dat is niet zo lekker.
Nu zitten we hier met die peren en die kat zou moeten...
Peren en kat. Met die gebakken peren en met een kat in de zak.
Oh, ik vond het ook niet mee eten.
Kom niet goed.
Wat kan je daarmee doen? Zal dat je een gebakken peren in de zak hebt gekocht.
Oh, oh my god.
Oké, okay, het volgende. Ik blijf wel hetzelfde ding.
Oh, nee.
Een kater hebben. Dat ik ook een, dat je oh, dat niet
dat vind ik echt goed, ja.
Een zichtwijze, nee. Oh, ik heb een kater. Ja. Hebben jullie een idee?
Oh. Maar nee, maar ik kan er echt niet...
Ja, dat komt wel van mijn kat ook, denk ik. Niet van dat je...
Nee, deze is eigenlijk niet etymologie. Deze, omdat dit echt naar de oorsprong van het woord kater gaat. Van waar komt dat woord kater? Daar komt
van kater te hebben, ja.
Ja.
Hey, het.
Ja, ja. Het woord kater is vermoedelijk, want het is altijd vermoedelijk natuurlijk, vanuit het Duits in onze taal beland.
Hmm.
Volgens het Instituut van de Nederlandse Taal gebruikte men in Duitse studentenkringen vanaf 1850 het woord kater in de betekenis van onaangename gevoelens na drankmisbruik.
Onaangename gevoelens.
Ja, dat vind ik ook wel raar.
Ja, dat
is wel vervormd. Correct. Het woord zou een vervorming zijn van katar. We hebben achter een hash. Om het zo extra kracht bij te zetten. Een Duitse naam voor een slijmvliesontsteking of verkoudheid.
Oh. Okay. Oh, my.
Nu nog altijd of toen?
Is dat nog altijd woord in Duits woord?
Nee,
dus
het Duitse, ik denk dat kater ook in Duits gewoon bestaat.
Kater.
En het woord kater zou dan een vervorming zijn van dat oude Duitse woord katar, wat dat dan een naam is voor een slijmvliesontsteking of verkoudheid. Wat eigenlijk wel sens maakt,
ja,
hè?
Ja.
Mogelijk grepen de studenten ook terug op een oude biersoort die kater werd genoemd. Dat bestond ook wel natuurlijk. Volgens een citaat uit 1575 was het een gevaarlijk drankje.
De volgende keer dat ik in de kater heb, zie ik, oh, ik zit met een zware slijmvliesontsteking.
Ja, sorry, dat zeg je. Een katar.
Katar.
Oké, jongens, de allerlaatste. Eentje speciaal voor Jorik. Fluitje van een cent.
Oh, heel goed, hè. Ja. En zo vorige keer ook met bier nog gekomen.
Ja, kijk. Ja. Zeg maar, wat denk je wel?
Ja. Gaat over die glazen. Gaat over die glazen? En dat maar een cent kostte. Als dat effectief...
Nee. Dus als je hem op, dat niet moet blijven.
Nee, geen kraan.
Nee, want een fluitje bestond als bierglas is echt heel recent. Hè? Ja. Dat is eigenlijk heel simpel. De uitdrukking komt dus uit de tijd dat 1 cent, dat je daar gewoon nog veel mee kon kopen. En een fluitje van 1 cent. Kon een fluitje, zo een fluitje.
Een fluitje.
Kon je kopen voor 1 cent.
Dat is dus, heel goed.
Dus echt iets. Echt op zo'n. Eigenlijk is het de oorspronkelijke zichtwijze dat dan vandaan komt. Op zo'n goedkoop fluitje is het wel heel gemakkelijk blazen. Dus daar komt dan het fluitje van een cent. Heel gemakkelijk.
Ah, ja, oké.
Okay. Ah, dat is het idee daarachter.
Cool. Dus een fluitje van een cent, dat is makkelijk, ja, natuurlijk.
Ja.
Is dus dat die allemaal zo'n oude oorsprong hebben? Allee, de meeste toch zo. Echt heel oud.
Zou dat makkelijk nog een deel 2 over kunnen doen, denk ik.
Ja, het is echt eindeloos. Ik wist ook niet wanneer moet ik stoppen. Hoeveel gaan we hier over lullen? Ik dacht, het is ook laat op de avond zijn.
Al geef je een aap een gouden ring. Zou ik in huis willen weten? Wie heeft er een ring een aap gedaan?
Al geef je een aap een gouden ring.
Ik ga dat live doen.
Is dat klinkt alsof dat er nog een tweede deel van komt.
Dat er iemand met een aap getrouwd is.
Al geef je een aap een gouden ring, het blijft een stom en lelijk ding, gaat dat.
Ja?
Ja, gaat het dan over die aap of over die ring?
Ja. Dat is gewoon van... Iets dat
niet
lelijk is, blijft lelijk. Ook al geef je dat...
Lelijk is lelijk. Al...
Ja, dat vind ik er niet bij. Hebben jullie er nog eentje gehaald?
Geef een gouden ring?
Oh, nee, dat vind ik niet leuk. Zij is lief van Jurk?
Ik heb toch gewoon gezegd dat ik een gouden ring heb.
Nu verwacht ik de echte gouden ring tegen de volgende keer.
Ja, dat is een goed idee.
Ik ga mitsen voor u. Smeren.
Ja, nee. Ik heb er niet zo in. Dat
10
ik
vogels
zo...
in de hand.
10 vogels in de hand. In het einde lijst.
Nu komt de aap uit de mouw.
Ja, dat ook is degene waar
komt de kat uit de boom?
Hoe past die aap erin, in die mouw? Hoe komt dat?
Appel valt zo niet veel.
Dat is er niet bij.
Ik heb maar nu komt de aap uit de mouw. Ik heb lijkt zijn aapje.
Lijkt mij zo inderdaad zo'n klein aapje dat zo... Dat zo
met een circus of zo.
Ja, en dat zo oplichterij is. Dat zo de aap komt uit de mouw.
Oh.
Omdat die aap zo de portemonneekjes ging pikken, terwijl dat de performer zo...
Die kruipt in die arm.
Wel, exact, Jurk. Zo is dat gebeurd.
Ja. Dat is voor deel 2.
Deel 2.
Maar dan moeten we echt naar de biep voor onderzoek.
Ja, dan moeten we echt tot onderzoek
gaan. Ja, inderdaad.
Is dat een idee? Als je wilt dat we andere spreekwoorden onderzoeken, stuur ze dan door. Stuur jouw favoriete spreekwoord door.
Ah, kijk goed. Je hebt twee.
Ja, goeie.
Antwerpen heeft ook veel die spreekwoorden in dialect wel, hè?
Zoals?
Vast wel. Okay.
Inderdaad wel.
Zeg maar. Wat is een plat Antwerps spreekwoord? Ik kan er geen zeggen. Dat
die van Claire doen dat toch ook wel op hun t-shirt? Zo'n spreekwoorden?
Zijn spreekwoorden.
Zijn woorden.
Benamingen ook, maar ook wel...
Wat doen die allemaal? Na zijn we
de Koepa-makker. Ja, dat is niet
Dat
is een zegswijze, of hoe noem je dat?
Ja,
ik vind dat een spreekwoord.
Nee, dat is geen spreekwoord.
Dat is niet meer vinden, hè, spreekwoord.
Of zo, nee, maar ik denk wel dat Antwerpen, dat Terouwe spreekwoord
is. Ja, dat denk ik wel.
Dat kan ook een deel zijn, ja. Antwerpse taal.
Zijn er gewoon niet alleen Antwerps, maar zo streekgebonden spreekwoorden, jullie luisteraars, dat je kunt delen met ons? We zijn nieuwsgierig. Ja, zoals we hadden gehoord, geen kat op straat, geen hond op straat.
Ja, dat er ook van de haven komt er ook veel, denk ik. Ja, zo.
Nee, dat is van de scheepsvaart.
Ja,
dat. Blijf dat zeggen.
De scheepsvaart, nee, Erik.
Alright, nee, mega interessant. En een goede uur gevuld, dus ja, goed, perfect. Dat?
Graag gedaan, Erik.
Goed, oké.
Graag gedaan.
Dan gaan we toch nog even naar fanmail.
Fanmail. Voilà, mannen.
Alright, toch nog eens een paar dingetjes laat nog binnengekregen met de vorige aflevering. We zullen eens kijken. Hè. We hebben het niet afgesloten, inderdaad. Om te zien of er nog dingen binnenkwamen. En er kwamen nog dingetjes binnen.
Oei.
My god, ik denk dat we zelfs een voicebericht hebben.
My god.
Het is een foto. Ja. Het is een foto. Er stond een playbutton bij. Ik was heel
temperie verwachtingen.
Een playbutton bij een foto.
Ah, je hebt een foto van Gaston gepost. Daar zijn natuurlijke reacties op gekomen.
Ah, godverdomme zeg.
Die foto kunnen iemand heeft al open gedaan.
Je mocht, dat is niet erg.
Ja, ik kan het niet meer zien nu.
Ah, maar Stefan heeft het gezien.
Dat was een hond met een bril op. Wow.
Ah, hier, maar als je erop duwt, dan zie je het terug. Je mocht het voorlezen ineens. Van wie komt het en wat is het?
Het is van Lisbeth. Die had in de vorige aflevering al een ding gestuurd van fotospam over Gaston. En ik had je al een foto van Gaston gestuurd, speciaal voor jou, alvast een voorproefje. En ze stuurt, maar zie nu toch eens het koddigste wat liefst voor jullie. Uiteraard. Fair. En dan heeft ze een foto gestuurd, die ik dus echt niet meer kan opendoen.
Zeg kalm.
Zeg kalm. Kun jij dat wel nog open doen?
Die foto?
Ja,
ja, maar ik kan uw foto voor je het ook niet open doen.
Ja, maar ik ook niet meer.
Maar nu kan ik die foto ook niet meer open doen.
Zij stuurt terug, dat kan niet anders dan beantwoorden met
was
deze.
Wel,
maar goed,
dat is hier wel zo.
Was dat geen drugsdeal?
Oh, het is hier. Ja, het is weer weg, ja. Dat is misschien Instagram, dat scheigert.
Dus als jullie foto's hebben van honden, die mag jij ook altijd sturen. Vinden we schattig. Dat is heel leuk.
Goed zo. De doelen van alle collega's.
Van Naomi. Naomi, onze collega inderdaad, stuurt hopelijk deze keer weer niet te laat met mijn bericht. Dus eigenlijk wel. Maar
eigenlijk wel.
Chance dat we er twee na.
Maar niet gesloten, dus eigenlijk is ze niet te laat deze keer.
Nee, eigenlijk niet. Ik had nog een opmerking over The Barn op Werchter en Fredigan. Dus we gaan het again hebben over Fredigan.
Fredigan, wederom.
Ik had gelezen dat sommige artiesten expliciet The Barn vragen om net meer de concert vibe te hebben. En bij Fred Again zeiden ze dat die al lang geleden geboekt was en toen nog niet zo bekend was als nu. En haar bron is Instagram comments. Dus of echt betrouwbaar is, weet ik ook niet. Ja, nee, maar voilà, ja, oké. Als, als artiesten daar al allee, dat niet erg vinden.
Ja. Ik kan me wel inbeelden dat sommige artiesten dat hebben gevraagd. Langs de andere kant, ja, speelt dat niet op een concert. Speelt dat
niet
voor een zaal en niet voor een festival. Ja.
Ik denk, het is wel, mega cool in die barn. Ja. Allee, als je dat ziet, dat geeft een extra vibe, omdat het gewoon zo gesloten is. Als je die lasershows daarin ziet, dat is mega zot. Dat hadden niet op de
maar streams, is dat niet het festivalding, hè? Je staat op een festival.
Vind ik ook.
Ja.
Maar ja, dat is
ze
dat
proberen
niet...
daar zo twee werelden te combineren. Denk ik. Oh, hoeft niet.
Is dat niet, die type muziek? Alhoewel, nee. Tomorrowland zijn ook open stages.
Editor stond daar ook. Editor stond ook op de bar.
Ah, echt? Ah, okay,
ja. Echt? Ja. Ja. En dat was ook hetzelfde. Van, oh, iedereen wil Editor zien. Oh.
Maar de barn zal vermoedelijk kleiner zijn dan de mainstage. Sowieso qua
capaciteit. Ja, maar editor is op de barn, vind ik wel.
Ja, editor is in de barn. Nee.
Hmm.
Ze hebben ook al zeker op het hoofdpodium van Berchter gespeeld.
Zullen die op het hoofdpodium?
Die wouden die ook zelf in de was. Ja,
ja. Die zijn natuurlijk iets minder hyped de laatste tijd. Maar...
Ja, misschien ook wel, maar... Weet je niet, hè? Weet jij
die
niet.
Die speelt volgend jaar ook in dingen.
Dan hebben we nog eentje. Van... een hele moeilijke naam dat ik nooit kan uitspreken.
Arantxa.
En ze vraagt... De gevulde bastonjekoeken nu al geprobeerd.
Nee,
Alexander heeft...
Nee.
Je hebt zelfs de gewone bastonjekoeken nog niet gegeten.
Jawel, jawel, vorige keer. Hè.
Hoe was dat?
Nee, jij was er niet bij.
Ik was er niet.
Moest
maar jij hebt die wel al eens geproefd ergens anders.
Dat
telt niet.
Nou, dan zal ik die eens meepakken.
De gevulde wil ik nou ook wel, ja.
Zal
je
mijn boodschappenlijstje
zetten? Die mijn jam gaan zijn.
Dat je ze niet op hebt gegeten.
Zijn die met jam?
Ja. De gevulde. Met amandeldingen was dat of zoiets. Hè?
Of met jam, blijkbaar. Met jam.
Met jam. Ik wil er wel een beetje jam op smeren.
Oké, is goed.
All right, boys.
We jammen.
Dat was het voor deze week.
We moeten een week wachten.
Ja, voor ons.
De luisteraars. Ja, dat is lang, hè.
Wij moeten wel een week wachten. Hè? Twee weken is dat eigenlijk. Als je zo van dinsdag tot dinsdag...
Dat is een gat in je leven, hè.
Ik vind dat moeilijk.
Ik snap dat,
dat eerlijk zeggen, ik vind dat altijd moeilijk.
Sorry dat ik op vakantie ga.
Ja.
Is altijd een goede tijd. Maar nu hebben we twee keer goede tijd achter elkaar gehad.
Hele goede, leuke tijd.
Zeker.
Nu is het leven. Het moet soms even wat suckier gaan om terug de goede momenten beter te beleven.
Zit je met die gebakken peren, hè?
Ik heb wel net mijn vakantie weer volgend jaar geboekt en dan ga ik al twee weken naar elkaar op reis. Dus,
Ja, maar dan gaan we gewoon opnemen als jij weg bent.
Wat? Zonder u zo.
Nu moesten we breken, omdat er twee tegelijkertijd
waren. Dus ik heb mijn verlof nu ingepland, dus ik kan
niet met
dat
extra.
Ik zeg er al naar uit om dat met Jurk te doen, maar Jurk wou niet.
Alleen met mij?
Ja, nee.
Als ik kan sowieso altijd twee laatste weken van juli of de eerste week van augustus, in die tijdspanne ben ik ook altijd wel twee weken verlof.
Heb jij dat ingegeven in SD Works?
Ja. Dat is blijkbaar ook al goed gekocht, Jorik, dus dat was in orde.
Ja, sorry, hij is al weg, je kunt niet. Oh, heel grappig. Nee, belangrijk, jongens. Belangrijk. We moeten onze luisteraars nog eens bedanken.
Echt?
Ja.
Bedankt.
Om te luisteren. Want zonder hun zouden wij dit niet zo lang hebben gedaan.
Ja. Is dat zo?
Denk dat wel.
Okay.
Ja, dat is... Denk dat wel heel veel energie heeft gegeven.
Op zo'n moment.
Herkend worden geeft ook wel zo'n boosje.
Ja, als je ons ziet, wees niet bang om ons aan te spreken.
Wij nemen graag foto's, dus.
Ja.
Ja?
Ik vind wel.
Oké. Okay.
Nee?
Mag.
Dus bedankt om te luisteren. En als je dat leuk vindt dat wij je bedanken, dan mocht je altijd iets terug doen door ons 5 sterren te geven op onze Spotify.
Dat is niet veel moeite, hè?
Dat is niet veel moeite.
Nee?
Ik wou ook nog zeggen, als je naar ons komt, jij zegt Alexander, van wat blieft u? En ik ontken dat. Dat is een duidelijk signaal van... Dat zou ik eigenlijk zeggen.
Nee, dat is een duidelijk signaal. Dat hij ontvoerd is en dat je direct de politie moet bellen. Volg ons ook op onze Instagram, want we hebben... Door dat niet iedereen dat luistert, ons niet per se volgt op Instagram.
We zien aan onze cijfers. We weten wat jullie doen.
Ja, je weet dat over
je. Je weet wie je bent.
Ja? Je weet dat nu naar onze pagina. Wel luisteren, maar niet volgen.
Klikken. Ja,
oké, Google.
Oké, Google.
Volg, alsjeblieft, u op Instagram.
Nee, dat zou zo
je mixt.
Nu overal je triggers.
Hey Siri. Volg, wat blieft u op Instagram.
Oh, dit is zo'n dik move, want dan gaan sowieso keiveel geven.
Ik hoop het.
Oh, oké, okay, nee, bedankt.
Hey, Alexa.
Nee, dan is het gewoon Alexa.
Ja, dat is waar.
Ja.
Bedankt om ons te volgen op Instagram. Ook. Yes. We proberen zo ons cijferje daar wat te boosten, zodat we meer volgers hebben op Instagram, zeker. Hè.
Ooit gaan we daar iets mee kunnen. Moeten we nog iets bedenken, hè, van dat we inderdaad zo nog eens... Een vriend laten taggen.
Ja.
Sowieso vanavond voor de volgende.
Inderdaad.
Yes.
Alright, dat was het voor deze week. Ik ben zal en altijd Jorik. Nederlandse taal.
Ik weet dat je zin hebt.
Ik was hier net alleen. Ik was hier ook met...
Martin.
Esteban.
Alexander en Gaston.
Ik wou wijzen naar
hem. Part of the fam.
Oh. Hey, volgende keer terug beneden.
Dat je zo enthousiast bent.
Als hij rustig is, dat is leuk. Hè?
Moet ik zo als outro momentje een mop vertellen?
Wacht, ik ga eerst... We moeten eerst dag zeggen. Dag.
Dag.
Dag. Nu mogen we moppen maken.
Ik een mop vertellen?
Moppen tappen.
Ja, het vindt echt een toffe mop.
Och, nee.
Misschien kennen jullie die al. Maar kijk. Dus, mopje.
Dit is wat uren duren.
En dan, wat doen? Dus, dat was de kerel...
Dat is maar anderhalve pagina, de mop.
Die ging voor de eerste keer bij zijn vriendin thuis eten en die mocht dan blijven slapen. En die dacht van, het wordt misschien wel het moment vanavond, I'm gonna get lucky. Dus die gaat naar een apotheker, als je doet, en die gaat daar één condoom kopen. Want daar komt een condoom op per stuk.
As you do.
In de wereld van mijn mop koop je condoom op per stuk.
Ja.
Dus die koopt een condoom.
Is zo'n automaat?
Nee, dat werkt dat
werkt niet. Dat werkt op dat werkt
dat
niet.
Dat werkt dat op niet. Okay. Dat werkt dat werkt. Oh, heel goed.
Oké, terug één condoom. Ja,
er is één condoom. Hier, de apotheker heeft daar. Hij draait zijn eigen om. En hij wil dan naar buiten. Hij bedenkt zijn eigen nog juist. En hij gaat terug naar de apotheker. Hij zegt van, ja, weet je, misschien een beetje raar. Maar ja, eigenlijk is de zus van mijn vriendin ook wel echt een knappe. Ik weet nooit wat er gebeurt. Weet je, geef mij maar een tweede condoom. Oké, okay, geeft hij een tweede condoom. Veel succes, blabla. Nu die loopt daar weg. En dan gaat hij toch een laatste keer terug naar binnen. En zegt ze, ja... En de mama van mijn vriendin, die lacht altijd zo vriendelijk naar mij. Geef mij maar een derde. Better safe than sorry. Je weet nooit wat dat allemaal wordt vanavond. Oké, okay. Dus met zijn 3 condooms op zak gaat hem... Ik zie dat hij Jorik de mop al kent. Met zijn 3 condooms op zak gaat onze goede vriend, laten we hem dan Jorik noemen, hij kent hem ook. gaat hij bij de schoolfamilie eten. En het is een heel gelovige familie. En ze beginnen aan het eten, gaan ze bidden. En ze houden allemaal aan de vast, hoofd naar beneden en zeggen het gebed op voor het eten. En het gebed is eigenlijk klaar. En onze goede vriend Jorik blijft zitten. We staan hoofd naar beneden. En nog echt minuten aan een stuk. En zijn vriendin zegt tegen hem, schatje... ik wist niet dat jij zo gelovig waard. Het gebed is wel gedaan, je mocht gewoon terugkijken. Maar op dat Jorik antwoord, ik wist niet dat je papa apotheker was.
Oh, nice. Nee.
Oh. Lasse.
Maar moet je wel dat awkwardness even voorstellen.
Heel awkward.
Nee.
Ja, Jorik was erbij.
True story.
True story.